Zullen we samen een moment van stilte hebben waarin we deze samenkomst in de handen van de Heer leggen. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben, rust genieten. En zo zijn we vanavond ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook samen het tweede en het derde couplet staande zingen van lied 513 uit Johannes de Heer. Fijn dat u er bent, ook de gasten onder ons. Ik hoop dat u zich thuis voelt. We hebben aan de Heer gevraagd of hij vanavond in ons midden wil zijn. En ja, wat is het fijn als we vanavond mogen ontdekken, mogen ervaren dat we in een levende God geloven, die inderdaad, zoals we net gezegd hebben, ook hemel en aarde gemaakt heeft. En wat we net gezongen hebben, alles in zijn handen heeft. Vanavond het thema donkere wolken boven Jeruzalem, boven Israël. We gaan vanavond kijken wat er rondom Israël gebeurt, hoe de situatie van vandaag eruit ziet. En niet om bang te worden, maar om te mogen weten dat God alle dingen in zijn hand heeft en dat hij uiteindelijk het lot van Israël, het lot van het Joodse volk, in zijn handen heeft. En ja, wat is het wonderlijk om te zien, als je daarnaar kijkt, hoe laat het is op de klok van God. En dat we meer dan ooit mogen weten dat de komst van Christus nabij is. En daarom is het ook heel belangrijk om naar Israël te mogen kijken, maar ook tegelijk te mogen weten dat je bereid bent om de Heer Jezus te ontmoeten. Laten we samen deze avond bij de Heer brengen en mag ik u volgen in gebed. We danken u, Vader in de hemel, dat we een levende God mogen kennen. U noemt uzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent niet een God van doden, maar een God van levenden. Heer, dank u wel dat u de bron van het leven bent. En dat u in Christus Jezus de dood overwonnen hebt. Dat de dood niet meer het laatste woord heeft in ons leven. Maar dat we mogen weten dat we in de opstanding van Christus opgestaan zijn in nieuwheid des levens. Onvergankelijk leven in ons hebben. Heer, wat is dat geweldig om dat te mogen weten. Wil u danken, Heer, dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen weten, Heer Jezus, dat u voor onze zonden aan het kruis gestorven bent om ons in uw nabijheid terug te brengen. En we willen u vragen, wilt u vanavond door uw woord, door uw levend, profetisch woord tot ons spreken, onze harten aanraken, ons ook bemoedigen. En tegelijkertijd willen we u bidden voor hen die het heel erg moeilijk hebben. We denken natuurlijk ook aan uw volk Israël. We hebben net gelezen, bid Jeruzalem de vrede toe. Heere, rust mogen zij hebben, mogen zij genieten die het goede voor u zoeken. Heere, dank u wel dat we nu ook op dit moment voor uw volk mogen bidden. Heere, uw volk heeft heel veel geschiedenis geschreven in het Oude Testament. En ook nu nog, ook in de toekomst. En we weten, Heere, dat u handelt in uw volk Israël. En we zien ook, Heer, dat er grote dingen gebeuren. Grote dingen aan het gebeuren zijn. Komende dingen die komen. Heer, en laat het ook zo zijn dat we dat niet zomaar aan ons voorbij gaat, maar dat we onze ogen daarvoor open hebben om te zien, Heer, hoe u uiteindelijk uw plannen volvoert in deze wereld, maar ook met uw volk Israël en ook in uw gemeente. Zo willen we u vragen, wilt u uw gemeente bouwen? Wilt u uw gemeente zegenen? Wilt u vanavond onze harten aanraken, zodat we vanavond mogen ervaren dat u als een levende Heer en Heiland in ons midden wilt zijn? Ik wil u danken voor Risha dat ze hier zijn en dat ze ook met het lied u mogen dienen. En wilt u ons zo met elkaar een hele fijne dienst geven. We bidden u voor hen die via het Lucaskastje of via internet deze dienst volgen. Heere, wilt u hen ook zegenen. Ik wil u bidden voor de zieken en de langdurige zieken en ouderen die de diensten niet meer kunnen bezoeken. Heere, wilt u hen ook zegenen. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden en dit samen zijn aan u op mogen dragen. We zien uit naar de dingen die u gaat doen, ook vanavond in ons midden. In Jezus' naam, amen. Amen. Hij heeft alle dingen in zijn hand en daar gaat het volgende lied over. We vinden dat lied zowel in Johannes de Heer als ook in Opwekking. Dat is geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die het hele wereldgebeuren in zijn handen heeft. We zingen lied 44 uit Opwekking. En ik zou voor willen stellen, en misschien kan het wel, dat als we het derde couplet gaan zingen, dat Risha zich alvast gaat opstellen hier. En dan gaan we graag luisteren naar een paar liederen die jullie dan voor ons gaan zingen. We zijn heel blij dat jullie er zijn. Van harte welkom. En we zien ernaar uit. 44 uit Opwekking.
Thank you. Goedenavond, van harte welkom. Wij zijn hier met veel plezier naartoe gekomen. Velen van jullie kennen ons denk ik wel, we zijn hier al wat vaker geweest. En er zijn ook mensen uit deze kerk lid van ons koor, dus het is niet helemaal onbekend. Maar voor wie ons niet kent, wij zijn Risha. Risha betekent de liefde van God en dat is ook iets waar wij van willen zingen, want dat is het grootste wat er is. En de eerste drie liederen die we voor u gaan zingen zijn eigenlijk ook een beetje een drie-stappenplan voor hoe het werkt, zeg maar. Tenminste, dat viel mij in. En we beginnen met Dying to Reach You, dat de Heer gestorven is om u te bereiken en ook weer opgestaan. Maar het lied zegt dat hij van voor de grondlegging der wereld u al op het oog had en al bereid was om voor u te sterven, zodat u eeuwig bij hem kon zijn. Want dat is zijn grootste verlangen, dat we allemaal bij hem zijn. En het tweede lied is If Anybody Knows. Als je ja zegt op Jezus, dan kom je erachter hoeveel liefde, kracht en genade God voor ons heeft. En daar gaat het lied ook over in drie coupletten. Als iemand weet hoeveel kracht, liefde en genade God heeft, dan ben ik het wel. En dat, ja, dat ervaar je als je ja zegt op dat kruis. Dan komt dat naar je toe op allerlei manieren. Het is echt, ik kan het iedereen aanraden. En het laatste is wat we in het eerste blokje gaan zingen. You have called us. Als je dan ja hebt gezegd, dan ja, voel je je ook geroepen om voor God te gaan leven en om ja, hem groot te maken. Dat doen wij ook met dit koor, ook op plekken waar mensen nog niet van Jezus gehoord hebben. Dat is altijd een enorme genade om dan te kunnen zingen van datgene wat Jezus volbracht heeft. En hij heeft ons geroepen om uit de duisternis te komen in het geweldige licht waar hij in woont. En vanavond gaat het ook over de wederkomst en dan zullen we pas ten volle begrijpen wat God allemaal bedoeld heeft toen hij Jezus voor ons naar de aarde stuurde. En van die drie dingen willen we graag voor u zingen.
You have turned all sides.
Dankjewel voor deze prachtige liederen. We hebben ervan genoten. We gaan samen een stukje lezen uit het woord van God. Uit de Bijbel. We gaan met elkaar lezen uit Psalm 121. De bekende woorden. Psalm 121. Jan-Willem en Margo, jullie mogen gewoon gaan zitten hoor, want ik ga gewoon door. Psalm 121. Dat is een bedevaartslied waar we lezen: ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En dan ook uit Lucas 19, Lucas 19, vers 41. Lucas 19, vers 41, daar kunnen we lezen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, en dat was Jeruzalem, weende hij over haar en zeide: och, of gij ook deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En zullen u en uw kinderen in u vertreden, en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. We hebben gelezen, en ze zullen u van alle zijden in het nauw brengen. En dan ook nog vers hoofdstuk 21, vers 25. Hoofdstuk 21, vers 25 van ook Lucas. Daar staat: en er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en branding. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen, en dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En hij sprak een gelijkenis tot hen: let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra ze uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat het alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Tot zover deze profetische woorden uit de Bijbel, waar we opgeroepen worden om naar de vijgenboom te kijken. Nou, de vijgenboom wordt in de Bijbel vergeleken met Israël. En we hebben gezien, en de Bijbel leert ons, dat als we zien dat het Joodse volk weer terugkeert naar het eigen land, als de Joden überhaupt weer een eigen land gekregen hebben, dan kun je daaruit concluderen dat de vijgenboom het hout week wordt en dat de vijgenboom zo langzamerhand weer gestalte krijgt in de wereld. Maar er staat ook bij: en op al de bomen daaromheen. En zoals we dat gezien hebben in het Oude Testament, dat Syrië een hele belangrijke rol speelde, en Irak en Perzië en Griekenland en Rome. We zien al die bomen weer in ontwikkeling komen. En de Heer Jezus zegt, wanneer je ziet dat dit gaat gebeuren, dat de vijgenboom en de andere bomen daaromheen in ontwikkeling zijn, zich weer ontwikkelen, dan moet je weten dat de tijd nabij is dat Jezus terug zal komen. Nou, in die tijd zegt de Heer Jezus dat Israël verlost zal worden vanuit een grote benauwdheid. Ik vind het zo mooi dat de Heer tegen Noach zegt, Noach, als straks de donkere wolken over deze aarde komen, dan zal ik mijn verbond gedenken. Dan zal ik mijn regenboog zien en dan zal ik ingrijpen. Eigenlijk met eigen woorden vertaald, maar straks komen inderdaad die donkere wolken over de wereld en dan zal de Heer ingrijpen. Nou, het is misschien erg confronterend wat u vanavond hoort. Niet om u bang te maken, zeker niet, maar om u werkelijk echt aan te zetten dat u zeker weet dat het goed is tussen God en u. Dat u de Heer Jezus kunt ontmoeten, want zijn komst is heel dichtbij. We hebben vanavond gelezen dat Israël, Jeruzalem, van alle zijden in het nauw gedreven wordt. Nou, vanavond gaan we met elkaar kijken van welke kanten komt welke dreiging. En dan zullen we ontdekken dat van alle kanten er een dreiging heerst. Ik heb 6 verschillende richtingen die we vanavond met elkaar doornemen. En de eerste richting, de eerste zijde waar een grote bedreiging vandaan komt, kunnen we noemen de islamitische bedreiging. Je moet niet vergeten dat Israël in een land ligt, in een deel ligt, omgeven door islamitische volkeren. En zeer fanatiek moslimvolken direct om Israël heen. De moslims die zeggen letterlijk, Mozes is voor de Joden. Christus is voor de christenen en Mohammed is voor alle mensen. Dat is hun statement. Ja, Mohammed is voor alle mensen. Vandaar dat ze gezegd hebben, er zijn twee huizen in deze wereld. Het huis van vrede, dat is het huis waar Mohammed regeert, waar Allah gediend wordt. Dat is het moslimgedeelte van deze wereld. En je hebt het huis van oorlog. En dat zijn alle niet-islamieten. En meer heb je niet. Dus wij leven vandaag in een huis van oorlog. Waar Mohammed het voor het zeggen heeft, waar Allah het voor het zeggen heeft, dat is pas het huis van vrede. Misschien kent u ook wel de geschiedenis van Mohammed een klein beetje. Mohammed was een handelsreiziger. En Mohammed kwam op een gegeven moment in Jeruzalem. Onder de Joden heeft hij gehandeld en wat hem zo enorm trof bij het volk van Israël is dat ze daar één God dienden. En dat dienden de christenen ook en dat had hem ontzettend aangesproken. Er is maar één God. En hij kwam uit een situatie waar heel veel goden gediend werden op het Arabisch Schiereiland. En toen is hij als het ware tot het geloof gekomen in die ene God. En hij kwam terug bij het land waar hij vandaan kwam en hij zei, mensen, we moeten bidden tot die ene God, richting Jeruzalem. Want daar woont die ene God. Misschien is u dat ooit ontgaan, maar de islam is begonnen met het gebed richting Jeruzalem. En Mohammed heeft geprobeerd om zich aan te sluiten bij het Jodendom. En dat is niet gelukt. En toen heeft hij als het ware zijn rug naar Jeruzalem toegekeerd en toen werd er aanbeden richting Mekka. Weet u dat er trouwens meer moslims wonen in Amerika dan christenen die in Amerika ook naar de kerk gaan? Weet u dat er delen van Engeland zijn die bijna geregeerd worden door de islam? Moslims die zullen nooit, echt werkelijke moslims, zullen nooit, maar ook nooit de staat Israël erkennen. Weet u waarom? Omdat Israël zich bevindt op gebied van de moslims. Dat is gebied van Allah. En daarom zullen moslims nooit de staat Israël erkennen. En er is wat dat betreft een enorme dreiging. De moslims zeggen zonder meer, Israël is ons gebied. Daar hoef je echt niet over te discussiëren. Israël is ons gebied. En ze zijn omringd door hele fanatieke moslimlanden. Dat is de ene kant. Dat is die dreiging van de kant van de islam. Maar je hebt nog een andere dreiging. En dat is een dreiging, een dreiging die je misschien niet zo in de eerste, op het eerste oog zou verwachten. Maar dat is de dreiging die vandaag komt uit Amerika. Amerika is een van de grote bondgenoten geweest en nog steeds van Israël. Maar nu onder de heerschappij van Obama. Obama die pas in Jeruzalem geweest is, in de Palestijnse gebieden, met het Midden-Oosten gesproken heeft. Obama die nu heel duidelijk Israël vermaant en zegt we moeten weer terug naar de Oslo-akkoorden. U weet het misschien wel, op het grasgezon van het Witte Huis, waar het akkoord gesloten werd tussen Rabin en Arafat. Het Oslo-akkoord, waarin gezegd wordt land voor vrede. Nou, inderdaad, Israël heeft heel wat land al gegeven. Ze zijn begonnen met de eerste stad die ze onder leiding van Jozef ingenomen hebben. En dat was Jericho. Ze hebben de Westbank teruggegeven aan de Palestijnen. Ze hebben Gaza teruggegeven aan de Palestijnen. En terwijl ze nog bezig waren om Gaza terug te geven en al die prachtige bedrijven te ontmantelen. Er zijn trouwens maar heel weinig Israëli's die weer een nieuw bedrijf konden beginnen in de nieuwe situatie. Ze zijn in hotelletjes opgevangen, ze hadden prachtige huizen, maar ze zijn de Gazastrook ontvlucht. Nou, we moeten maar zien, u heeft het zelf gezien, wat er van de Gazastrook overgebleven is. En terwijl ze de Gazastrook ontruimden, werd door de PLO al geroepen, en nu Jeruzalem, en nu Jeruzalem. Ze hebben land gegeven. Hebben ze vrede teruggekregen? Nee. Maar Obama die zegt, we moeten terug naar de routekaart naar de vrede. En dat is land geven voor de vrede. En het tweede waar Obama zich sterk voor maakt en waar hij heel veel succes mee geboekt heeft, dat is een twee-staten-oplossing. En Obama heeft zich heel duidelijk verklaard voor een twee-staten-oplossing. Die moet er komen, anders is er geen mogelijkheid. Een twee-staten-oplossing. En Netanyahu, ja, die heeft geprobeerd om daar nog iets wat reserves in te leggen. Want dan moet de PLO zich ontwapenen en nou ja, een aantal voorwaarden. Maar Amerika zegt, en ook Europa zegt heel duidelijk, zonder voorafgaande voorwaarden moeten we besprekingen beginnen voor een twee-staten-land. Een staat Israël naast een PLO-staat, trouwens een PLO-groep mensen die nog nooit een staat geweest is vroeger. Nog nooit een eigen volkslied, nog nooit een eigen vlag gehad heeft. Men vraagt zich wel eens af in Israël, hebben we eigenlijk wel door wie er een staat moet oprichten? Is het de Fatah-beweging van Abbas? Of is het de Hamas-beweging uit Gaza? Hoe kan een volk een staat oprichten als een volk nog in tweeën verdeeld is? Nee, er moet toch een staat opgericht worden naast Israël. En Amerika is er heel sterk in. En ik denk dat Amerika deze keer zoveel druk op Israël zet dat Israël geen kant meer uit kan. Dreiging vanuit Amerika. Dreiging vanuit Europa. Weet u, nog niet zo lang geleden heb ik daar een Jood, een vooraanstaand Jood over gesproken. Hij zegt, de meeste angst, de meeste dreiging ervaren wij in Israël vanuit Europa. Vanuit Europa is het de vorige keer gekomen met de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Europa is het gebeurd in de Eerste Wereldoorlog. En inderdaad heeft Europa een hele belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen van ons land. Europa speelt daarbij een zeer beslissende rol. En ze hebben zeker doorgehad de laatste tijd dat Europa heel erg opschuift naar de kant van de Palestijnen. Economische boycotten vanuit Europa. Financiële hulp vanuit Europa voor Hamas in de Gazastrook. Europa, een toenemend antisemitisme. Een grote dreiging vormt Europa. Een krachtige stem in het vredesproces waar Israël niet meer omheen kan. Er is nog een dreiging. We hebben het gezien, de islamitische dreiging. De dreiging uit Amerika, de dreiging uit Europa. Maar een dreiging die ook heel sterk is de laatste tijd, dat is een dreiging van binnenuit. De dreiging van binnenuit in Israël. Er zijn heel veel Joden die vandaag moe gestreden zijn. Ze willen niet meer. Het eerste vuur van de pioniers die terugkwamen in Israël, die met kibbutzim begonnen en alles over hadden voor hun land, is er gewoon niet meer. Dat eerste vuur is weg. En Israël, de Joden, zijn wat dat betreft gewoon moe gestreden. Hoe zou u het vinden om hier in Enschede te moeten wonen en elke dag zo'n 20 raketten vanuit Duitsland hier op Enschede komen? Hoe zou u dat vinden? Zou u dat fijn vinden dat Duitsland dat doet? Nou, zij wonen in gebieden waar nog steeds, ondanks dat ze in Gaza ingegrepen, nog steeds elke keer raketten op Israël afgevuurd worden. Ze zijn er moe van. Ze willen er wel eens een keertje van af. Dat is het eerste. Israël is moe gestreden. En ze zeggen, geef ons alsjeblieft vrede. Ten tweede, de innerlijke dreiging vanuit Israël, dat is, er is zoveel corrupt gedrag onder de regeringsleiders. De ene regeringsleider na de andere regeringsleider moet voor het Hoge Rechtshof komen om zich te verantwoorden over hun gedrag. En de gewone bewoner van Israël heeft eigenlijk geen enkel vertrouwen meer in de zittende regering die er is in Israël. En dan nog een derde punt over die dreiging van binnenuit. Er is een enorm moreel verval in Israël. De eerste keren dat wij daar kwamen in Jeruzalem, was het absoluut verboden om topless aan de Middellandse Zee te zitten. Het was een land wat eigenlijk zo de normen en de waarden zo hoog had. Nu loopt het in verschillende gebieden voorop als het gaat om homofilie. Als het gaat om echt perverse zonden. Als het gaat om abortus. De abortusklinieken in Israël die draaien op volle toeren. Nou, dat is eigenlijk die dreiging van binnenuit. En misschien is dat wel de ergste dreiging die er in Israël is. Er is nog een dreiging. En dat is een dreiging waarvan u denkt van, ach, is dat nou wel werkelijk zo? En dat is de dreiging van de christelijke kerk. De dreiging van de christelijke kerk. Weet u dat er vooral de laatste tijd onder christenen maar heel weinig aandacht is voor het Joodse volk? Het wordt steeds minder. We worden in de Bijbel opgeroepen om voor Israël te bidden. Hoe is het bij u? Wanneer heeft u de laatste keer heel bewust gebeden voor het Joodse volk? Voor Israël. Voor Jeruzalem. Dat is een oproep uit de Bijbel. Bid voor Jeruzalem. Bid voor het Joodse volk. Maar wij zeggen al, ach, dat is zo ver weg. En de Joden maken ook heel wat fouten. En zo wordt het hele, ja, alles rondom Israël komt steeds verder bij ons vandaan. Weinig interesse voor Israël. Voor Gods plan met Israël. En vooral de laatste tijd, en daar ga ik ook de komende tijd hier in de gemeente wat meer aandacht aan schenken. Vooral de laatste tijd is de gemeente vandaag hier op aarde al zo bezig met Gods koninkrijk hier op aarde. Men zegt, daar heeft God Israël helemaal niet voor nodig. God richt zijn koninkrijk op hier op aarde en daar heeft God Israël, Jeruzalem, het Joodse volk helemaal niet voor nodig. En daarmee plaatst de kerk zich op de plaats van Israël. En wordt Israël helemaal buiten, ja, overal buiten geplaatst. Terwijl de Bijbel heel duidelijk zegt dat als iedere Jezus terugkomt. We hebben het vanmorgen even gehad over Nathanael. Die door Filippus gevonden werd. En weet u wat Nathanael zei? Waarlijk, u bent de zoon van God. En het tweede wat hij zei, de koning van Israël. Mooi hè? U bent de zoon van God en de koning van Israël. Jezus is niet de koning van de kerk. Dat kun je nergens in de Bijbel lezen. Hoewel hij vaak als koning van de kerk bezongen wordt. En hoewel hij vaak als koning van de kerk zich moet manifesteren in allerlei genezingen en allerlei spectaculaire dingen. Jezus is niet de koning van de kerk. Jezus is de koning van Israël en van geen enkel ander volk. En de Jezus zal straks als koning van Israël terugkomen om af te rekenen met al die vijanden die Israël in het nauw drijft. En zo zal Jezus ook afrekenen met die kerk die Israël als het ware aan de kant zet. Jezus zal tot zijn doel komen met zijn eigen volk. En daarmee heb je eigenlijk die dreiging die je ook zou kunnen noemen een geestelijke dreiging. Want wat er in Israël gebeurt, dat is een zichtbare oorlog, maar in de Bijbel wordt ook gesproken over een onzichtbare oorlog. Een oorlog niet met vlees en bloed, maar met de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Nou, Daniël die stond op de bres voor zijn volk. Daniël was in en in, door en door een Israëliet, die voor zijn volk zelfs de leeuwenkuil inging. En zijn vrienden die voor het volk het vuur ingingen. Het waren zulke mensen die zo voor het volk stonden. En Daniël die ook bad voor zijn volk en schuld beleed voor zijn volk. En toen heeft God hem een heel klein beetje de tip van de sluier omhoog getild. En toen kon Daniël iets zien over de engel Michael. De engel Michael die zei, ik ben gekomen, maar ik werd tegengehouden. Omdat ik moest strijden tegen de vorst van Perzië. En straks als ik weer terug ga, dan moet ik vechten tegen de vorst van Griekenland. En daar spreekt de engel Michael over engelenvorsten, over boze geesten, over demonen, over gevallen engelen die in de engelenwereld namens Griekenland, namens Perzië, Iran, vechten tegen Michael, de engel van Israël. En daar zijn wij niet zo goed van op de hoogte, maar er is in de hemelse gewesten een enorme strijd rondom het volk van Israël. Wat een dreiging. Een dreiging die je niet zomaar kunt zien. Als laatste. En zeker niet als onbelangrijke. En iets waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. Niet alleen Israël, maar ook wij in West-Europa en ook Amerika. Dat is een dreiging die we kunnen noemen de nucleaire dreiging. Er is in deze wereld vandaag een enorme nucleaire dreiging. Waar wij niet zo vaak bij stilstaan. Weet u, nog maar een paar jaar geleden was Pakistan een echt puur en puur islamitisch land. De eerste islamitische staat die een atoombom had. We dachten, nou gaat het mis. Maar op de een of andere manier vond die vreselijke aanslag plaats in Amerika. En toen werden Amerika en Pakistan maatjes van elkaar. Mossadegh en Amerika, die hadden elkaar nodig voor de bestrijding van het terrorisme, waardoor ook Pakistan getroffen werd. Vandaag voert Iran een nucleair proces uit. Ze zijn bezig om de atoombom te maken. En daar hoeven we absoluut niet in twijfel te brengen. In Iran, en dat mensen in West-Europa dat geloven, als je daar goed over nadenkt, dat is belachelijk. Want men heeft uitgerekend dat men in Iran nog zeker 130 jaar lang de olie kan produceren die ze nu produceren. Dus voor de olie, voor de energievoorziening, hoeven ze het niet te doen. Terwijl ze heel vaak zeggen, ja, we doen het voor onze energievoorziening. Terwijl ze 130 jaar lang nog dezelfde hoeveelheid olie kunnen produceren als wat ze nu doen. Dus dat is een belachelijk argument. En insiders die weten maar drommels goed dat Iran bezig is met zijn atoomprogramma. Geholpen door atoomdeskundigen uit de voormalige Sovjet-Unie, die in de Sovjet-Unie geen geld meer konden verdienen en daar enorm beloond worden met geld. Maar ook atoomdeskundigen heeft men uitgevonden uit Frankrijk en uit Duitsland, die daar hun geld opstrijken met alles wat ze daar leveren aan Iran. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van korte, midden- en lange afstandsraketten. Ze zijn bezig met het maken van raketten die korte afstand Jeruzalem kunnen bereiken, middellange afstand die Londen kunnen bereiken, en ze zijn zelfs bezig met raketten die New York kunnen bereiken vanuit Iran. Lange afstandsraketten. En ze zijn al heel ver met het programma, met het atoomprogramma, om deze raketten te voorzien met een atoomkop. Misschien weet u iets van atoom af. Ik heb het ook gelezen en van horen zeggen. Maar om een atoombom te creëren zijn 6 stappen nodig. En als je de 5e stap gehad hebt, dan is er, of eigenlijk de 4e stap gehad, dan is er niet meer een return. Dan kun je niet meer terug. En men zegt, en de Israëlische veiligheidsdienst, de Mossad, heeft heel duidelijk aangegeven, die stap zijn ze al voorbij. De eerste stap is het uranium delven, opgraven. De tweede stap is om het uranium te vermalen tot een poederstof. De derde stap is om dat uranium, dat poederstof, zo te verhitten dat het gas wordt. En dan krijgt het de hexafluoride formule. Dat is de derde stap. De vierde stap is om dat gas zo te centrifugeren dat er de zware elementen gaan naar de zijkant en dan ontstaat er een splijtbare stof. En de volgende stap, en men zegt, en men heeft er ook bewijzen voor dat Iran daarmee bezig is, na dat centrifugeren tot die splijtbare stof, moet die splijtbare stof nog zo'n 1500 keer gecentrifugeerd worden in een programma, waardoor je het uranium zo verrijkt tot 90%. Dat is de ene laatste stap. En men zegt dat Iran daar al heel ver mee gevorderd is met dit programma. En als die stap voorbij is, en dan kun je ook nu niet meer terug, dan is de laatste stap om deze verrijkte uranium samen te persen tot de atoombom en die te laden op die raketten die zelfs tot in New York afgeschoten kunnen worden. En nog niet zo lang geleden heeft Ahmadinejad gezegd, en Israël is onze eerste vijand. Dat zijn zijn woorden. En Ahmadinejad, die vindt van zichzelf, en daarmee heeft hij eigenlijk heel veel moslims op zijn hand. U weet dat de moslims ook een verlosser verwachten. En hun verlosser is de 12e imam. De 12e imam die zal komen. En die 12e imam die is in Iran tijden geleden verdwenen in een put. Met de belofte dat in een apocalyptische tijd deze 12e imam weer in Perzië tevoorschijn zal komen. En Ahmadinejad die noemt zichzelf de voorloper van deze 12e imam. Waardoor uiteindelijk het huis van de oorlog het huis van de vrede zal worden. En dat deze hele wereld onder het moslimbestuur, onder het islamitisch geweld, tot vrede gebracht zal worden. Dat is het nucleaire proces wat er in Iran gaande is. Er is nog een ander proces gaande, waar ook een aantal schurkenstaten, zoals we die noemen, mee bezig zijn. Misschien heeft u wel eens gehoord van de elektromagnetische puls systemen die men aan het ontwikkelen is. U weet dat elke oorlogvoering, dat elk vliegtuig, dat elke straaljager alleen kan functioneren door computers. Heeft u enig idee waarom dat men zo ontzettend geïnteresseerd is in de ruimtevaart? In al die satellieten die in de lucht geschoten worden. En de ene na het andere land is daarmee bezig. Daar steken ze miljarden euro's en miljarden dollars in. Waarom is het zo belangrijk? Men is via dat EMP-programma bezig om iets te ontwikkelen dat men een satelliet in de lucht kan schieten zo'n 450 kilometer boven de aarde. En dan kan men gestuurd deze satelliet precies boven New York een lading plutonium laten vallen. En dan komt er een soort magnetische deken boven New York te hangen. En dan kun je dag zeggen tegen al je computers die je hebt. Dan werkt geen enkele computer meer. Dan werkt geen enkele elektrische impuls meer. Dan is alles verstoord. En er zijn schurke staten die daartoe al bijna in staat zijn om dat te kunnen doen. Wat een dreiging. Wat een dreiging in deze wereld. Het is maar goed dat wij daar niet elke morgen of elke dag bij stilstaan. Maar de Bijbel zegt dat deze dreiging er is. En dat elk moment, als Iran zo'n atoombom in handen krijgt, deze atoombom met grote waarschijnlijkheid uit naam van Allah ook zeker zal gebruiken. Israël heeft gezegd, wij zullen niet ingrijpen. Amerika heeft dat Israël ten zeerste verboden. En als Israël dat zou doen, dan zou het eigenlijk helemaal los zijn, verkeerd zijn in de relatie met Amerika. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat Israël op een gegeven moment zegt, ja, nu kunnen we niet langer meer wachten. Er is een enorme dreiging. En de Bijbel zegt, als je dit ziet gebeuren, en laten we alsjeblieft onze hoofden daar niet voor in het zand steken. Als wij dit zien gebeuren, dan zegt de Bijbel, hef je hoofd omhoog. Want de verlossing is nabij. En, zoals altijd, in de geschiedenis die God schrijft met deze wereld, speelt Israël een hoofdrol. Het gaat om Israël. En daarom, broeders en zusters, kijk naar de dingen die in Israël gebeuren. Lees over de dingen die in Israël gebeuren. Luister naar de dingen die over Israël gebeuren. En lees alsjeblieft het woord van God. En ontdek dat we in een tijd leven waarin Jezus terug kan komen. Als er Jezus terugkomt, we hebben er vanmorgen over gehad, als er ooit een tijd geweest is dat wij mensen moeten winnen voor Christus, is het nu. Want er is zoveel onzekerheid in de wereld, zoveel teleurstelling, zoveel mensen die zich bedrogen voelen, zoveel mensen die zich gekwetst voelen. We hebben een geweldige boodschap. We hebben het gehoord van Rysia, die heel duidelijk dat lied ook zong, hè, dat we de Jezus mogen brengen in deze wereld. Wij kennen Jezus als de oplossing voor ons probleem, maar ook als de oplossing voor dat wat er in Israël gebeurt. Mag ik u oproepen om vanaf vandaag, ik wil dat gewoon toch zeggen, mag ik u oproepen om vanaf vandaag elke dag voor Israël te bidden. Israël heeft het nodig. De Joden hebben het nodig. De Messiaans beleidende Joden hebben het nodig. Bid voor Jeruzalem. Bid voor het Joodse volk. Opdat God u vrede geeft. Opdat God u rust geeft. En wees er voor uzelf zeker van dat het goed is tussen God en u. Dat u in Christus Jezus vrede gevonden hebt met God. Dat Jezus Christus inderdaad degene was die in Jeruzalem gekruisigd werd. In Jeruzalem opstond en de wereld verzoende met hemzelf. En we weten dat de Heer Jezus gehuild heeft over Jeruzalem, want ze hebben de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag. Vandaar deze vreselijke dingen die over Israël zullen komen. Maar straks zullen ze de tijd opmerken. Straks zullen hun ogen al geopend worden en dan zullen ze de Heer Jezus zien en hem aanvaarden als hun koning. Daarom, als u nog niet weet dat u een kind van God bent, aanvaard de Heer Jezus vandaag nog, vanavond nog, voordat het te laat is. Laat je met God verzoenen, zodat God werkelijk je vader bent, je wordt en je in Christus volkomen veilig bent. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat is het lied, dat is een prachtig mooi lied uit Johannes de Heer over Jeruzalem. En tijdens het voorspel van dit lied zullen er twee collecten gehouden worden. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Dat we collecteren tijdens het voorspel van lied 254 Jeruzalem.
Thank you. Goedenavond. Ja, het is heel gek. We hebben twee aankondigingen. En op zich spreken we nooit af hoe we beginnen. En wat we precies gaan vertellen. En het vond het wel heel grappig. Maar Jon, die vertelde dat ze heel blij is. En om hier te zingen. En dat is helemaal waar. Dat moet ik gelijk toegeven. Maar hij is helemaal anders dan mijn openingszin. Want mijn openingszin, wat ik bedacht had, was van... ik heb er heel erg tegenop gezien om hier te zingen vanavond. En dat ligt niet aan u. Dat ligt aan mezelf eigenlijk. Juni is voor ons een hele moeilijke maand. Vorig jaar is mijn vader overleden en mijn moeder ook. We waren hier lid in de kerk. En het is de eerste keer dat ik hier weer ben. Dus dat is ook wel weer eventjes vreemd. En afgelopen 2 juni is mijn schoonmoeder overleden. Ik heb dus een jaar tijd heel veel verdriet gehad. En misschien begrijpt u ook waarom het nu moeilijk is om hier te staan, om te zingen. Maar goed, je hebt er lang over nagedacht en dan ga je ook, je praat er eens over met mensen. Nou, we hebben een voorganger in Hengelo die zelf ook het een en ander heeft meegemaakt. Die ervaring daarmee heeft om in korte periode ook dierbaren te verliezen. En we waren zo aan het praten. Hij zegt ook van ja, eigenlijk op zo'n moeilijke dag is het ook wel heel erg mooi. Want het is vandaag precies een jaar geleden dat mijn moeder overleed. Om op zo'n moeilijke dag iets te doen waarbij je zo dicht bij de Heer bent. En dat klopt ook, want wat is er nog mooier en daarmee is Marion ook, wat zij gezegd heeft, ook helemaal waar. Maar het is dan ook mooi om je getuigenis te geven door middel van de liederen die we zingen. En het is geweldig om daarbij te zijn. En wat ook heel mooi is, ik zou eerlijk vertellen, er is heel veel verdriet. En het gemis is er ook heel erg. Dagelijks nog, daar heb je niet zo'n dag als vandaag voor nodig, dat is er gewoon wel. Maar wat wel heel mooi is, is dat we weten dat ze alle drie in de hemel zijn. Ze alle drie waren ze een kind van de Heer. En dat is toch wel heel erg mooi, dat we dat weten. We hebben het vanavond ook gehoord. Er kan heel veel gebeuren, maar er kan ook gewoon in je persoonlijke leven wat gebeuren. Mijn schoonmoeder, 2 juni, niks aan de hand. Van het een op het andere moment is overleden. En dan is het heel fijn dat je weet dat ze een kind van de Heer zijn, dat ze nu in de hemel zijn. Het gemis is er niet minder om, maar wetende dat ze in de hemel zijn, dat ze het heel erg mooi hebben. Mooier, veel mooier dan hier, dat is toch wel heel erg fijn. En daarom ook mijn getuigenis eigenlijk voor vanavond is hetzelfde als waar de dominee me eindigde van, als u nog niet een kind van de Heer bent, denk eraan, denk er goed over na. En zorg dat u bij de Heer komt. Want u weet niet hoe lang u nog te leven hebt. En ook in het leven zelf. Maar het is mooi om een kind van de Heer te zijn. Nou, dat is ook iets wat we als Rischia voor willen zingen. En ik zal zeggen, normaal gesproken geven we altijd heel letterlijk de vertaling van de nummers weer die we zingen. Ja, ik heb het briefje de hele week in de zak gehad. Maar aan de andere kant is het wel weer heel erg duidelijk waar wij voor staan, waar wij voor zingen. Ook de liederen die we vanavond gezongen hebben en ook de liederen die we nog gaan zingen. En wat het mooie is, we zingen straks nog een heel mooi lied. En als laatste lied is een heel vrolijk nummer. En dat is dan toch ook wel heel mooi om daarmee te eindigen met een heel vrolijk nummer. Want wat is er nou nog mooier om voor de Heer te zingen, om aan te horen wat voor de Heer is en weten dat we ook zelfs bij de Heer mogen zijn. Ik hoop ook dat u dat kan zeggen.
Nou, dat was een hele mooie afsluiter. Dankjewel. Ja, de rest was ook heel goed hoor. Maar wat een prachtig lied. Dank jullie wel voor deze mooie liederen. Laten we samen deze avond terugbrengen bij de Heer en ja, zijn zegen vragen ook als we weer naar huis gaan. Vader in de hemel, dank u wel dat we deze prachtige liederen mochten beluisteren. Wat een blijdschap, wat een vreugde, Heer, als we straks bij u mogen zijn. En dat, ja, dat zal al onze stoutste verwachtingen verreweg overtreffen. Heer, en ja, ik wil u vragen, wilt u ons vergeven als we soms zo weinig rekening houden met uw plan met deze wereld? Heer, we leven zo vaak alleen in het vandaag, in het nu. En we houden soms veel te weinig rekening met uw spoedige komst, Heer Jezus. Heer, we lezen dat ook in uw woord dat velen in slaap vallen, terwijl het uur van uw komst heel nabij is. We hebben gezien, Heer, wat voor enorme dreiging er is in deze wereld. Niet alleen voor Israël, die als vijand nummer 1 gezien wordt in de islamitische wereld, maar juist ook voor de rest van deze wereld. En wat is het dan geweldig, Heer, om te mogen belijden waar we deze avond mee begonnen zijn met het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. Heer, zoals we gelezen hebben, wie in de schuilplaats van de Allerhoogst is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Heer, u wordt de bewaarder van Israël genoemd, die niet sluimert nog slaapt. Heer, wat is het geweldig dat we dat mogen weten, dat u de bewaarder van uw volk bent. Dat het uw oogappel is, Heer, en dat wie uw volk aanraakt, uw oogappel aanraakt. Heere, dank u wel dat u tot uw doel zult komen met uw volk Israël, met deze wereld, maar ook met ons heel persoonlijk. Heer, we hebben het vanmorgen ook gehoord, u bent niet alleen een God van de massa, maar u bent juist een God van ons heel persoonlijk. Heer, en dank u wel dat u ons kent. Heer, u kent ook onze onzekerheid. U kent ook het hart wat misschien nog steeds u buitengesloten heeft. Heer, laat het dan zo zijn vanavond dat we heel eenvoudig ons hart voor u openen. En zeg, Heer Jezus, kom in mijn hart, vergeef mijn schuld, vergeef mijn zonde en maak mijn leven nieuw. Heer, en ja, ook op dit moment wil ik jou daar de gelegenheid voor geven. Als je dat nog nooit gezegd hebt, nog nooit heel persoonlijk de Heer Jezus uitgenodigd heeft om in je leven te komen, dan wil ik je vragen om dat vanavond te doen. In alle stilte kun je in je hart de Heer Jezus uitnodigen en vragen, Heer Jezus, kom maar in mijn hart en vergeef mijn zonde en vernieuw mijn leven en ik wil bij u horen. Doe het maar heel eenvoudig in dit stille moment. Vader, dank u wel dat u een God bent die hoort, die zelfs onze gedachten al kan begrijpen. En dat u geen bidden laat staan, maar dat u ook verhoort. Heer, dank u wel voor uw trouw. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis en ons ook daar tot zegen stellen, ook morgen weer, als we misschien weer naar ons werk moeten. Heer, wilt u ons dan tot zegen stellen en dat we u mogen dienen, zolang het nog kan, hier op deze wereld. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We sluiten af met 442 uit opwekking. Prijsstem, Jezus, de machtige redder. De eerste twee coupletten. Even kijken, 1, 2. Ja, de eerste twee coupletten, dat zijn dan twee stukjes. Zingen we voor de zegenbeden en het laatste na de zegenbeden. Zullen we zo mogelijk dat lied met elkaar staande, ik weet het is warm, maar misschien kunt u zich in evenwicht houden en laten we dan dat laatste lied met elkaar staande zingen.
Thank you.
Ontvang dan Gods zegen en draag hem ook uit daar waar de Heer u geplaatst heeft. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.